heb het verlangen vanmorgen om met u na te denken over het thema verwachten en uitzien. Het is alweer heel wat jaren geleden dat ik het verzoek kreeg van een gemeente om in een jeugddienst vooral ook aandacht aan de jeugd te schenken en ze te betrekken bij de dienst. Het was een adventsdienst, dus aan het begin van de woordverkondiging vroeg ik aan de jonge mensen, wie van jullie kan mij vertellen wat nou precies advent betekent? Het was in Heerde en er viel een doodse stilte. Maar goed, als onderwijzer laat je niet zo gauw te wegslaan, dus het van de wijs brengen. Dus ik zag een jongetje vlak voor me zitten. Was een kopie van Dick Trom. Zo zag hij eruit, maar dat straalde die ook uit. Hij zat tussen zijn vader aan de ene kant en zijn opa en oma aan de andere kant. En ik keek heel hoopvol in zijn richting en ik zei, jij kunt mij vast wel vertellen wat advent betekent. Het was even stil en hij zei, ik weet het niet. Nog een poging. Ik zei, misschien kun je aan papa of aan opa en oma vragen wat advent betekent. Nou, dat had ik beter helemaal niet kunnen vragen. Want hij zei tot grote verbijstering van zijn vader en van zijn opa en oma, maar tot hilariteit van heel de gemeente, die bent niet zo slim. Achter hem zat een oudere zuster. En die tikte hem op de schouder en die zei, zeg maar tegen broeder Havenkamp, advent dat betekent verwachting. Had ze ook niet moeten doen. Want hij draaide zich boos om en hij zei, je vraagt het toch aan min en niet aan jou. Zo van, waar bemoei je eigenlijk mee? Broeders, zusters, we hebben vandaag de vierde adventskaars aangestoken. Advent, een tijd van verwachting. Het is alweer jaren geleden dat ik in januari sprak in een gemeente in Zutphen. En na afloop kwam er een zuster naar me toe en zij zei, broeder Havenkamp, ik heb een hele mooie manier ontdekt van evangeliseren. Ik zei, en dat is? Nou, zegt ze, ik heb al mijn kerstspulletjes weer netjes opgeruimd zoals iedereen dat doet. Maar ik heb de adventster laten hangen. Ze zeggen, of u het wil geloven of niet, maar mijn hele straat bemoeit zich ermee. Want ze zeggen, Dina, je hebt alles keurig netjes opgeborgen, maar je adventster hangt nog voor het raam. En dat geeft mij dan de gelegenheid om te zeggen dat advent voor mij door blijft gaan. Want ik zie uit naar de komst van de Heer Jezus Christus. Verwachtingsvol en verlangend uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus is denk ik ook, laat een tal van Bijbelverhalen ons weten, een prachtige motor voor een geheiligd leven in hem. En de vraag is dan vanmorgen, heel persoonlijk naar ons allemaal toe, naar u en naar mij, in hoeverre leeft u in deze vaak zo hopeloze tijd als een verwachtingsvolle christen? In hoeverre bepalen bijvoorbeeld die prachtige indringende woorden van Psalm 130, vers 5, dagelijks uw en mijn geloofsleven. Als de psalmist daar in Psalm 130, vers 5 zegt, ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Als je die psalm eens rustig voor jezelf leest de komende week, dan ontdek je dat deze psalmist in het Oude Testament zo verwachtingsvol met hart en ziel uitzag naar de komst van de Heiland. En de aanleiding daarvoor, zegt deze tekst, zegt dit schriftgedeelte, daar hoopt hij op, dat wil zeggen, hij wil vertrouwend en wachtend uitzien naar de vervulling van wat de Heere in zijn woord heeft beloofd. En die belofte is dat hij in de tegenwoordigheid van de Heere mag komen. En ik hoop zo van ganser harte dat u daar ook naar uitziet. Dagelijks. Nu is er in de Bijbel sprake van 4 bijzondere advents, of anders gezegd, verwachtingsvolle tijden. Waarvan de schrift zegt dat er al 2 vervuld zijn en 2 nog in vervulling moeten gaan. Nou, die eerste die kent u allemaal. Dan ziet u denk ik ook met de kinderen weer hoopvol naar uit. Die eerste advent die heeft plaatsgevonden. Dat betreft namelijk de komst van de Immanuel. Zoals we dat zojuist zongen. De God die altijd met ons wil zijn. Alweer ruim 2000 jaar geleden. En er staat een prachtige tekst over die eerste komst van de Heer Jezus in de Galatenbrief. Zou u dat eens met mij willen opzoeken? Galaten 4 en daarvan de versen 4 en 5. In Galaten 4, vers 4 en 5 staat dit. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden. Toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden. En waarom? En dan staat er zo prachtig achter. Om hen die onder de wet waren, vrij te komen. En dan komt het doel opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Paulus laat dus weten aan ons dat God zijn zoon stuurde toen de volheid van de tijd gekomen was. Om elk mens, wie je ook bent, waar je ook woont, waar je ook bevindt, om elk mens vrij te komen en tot een kind van God aan te nemen. Dus zijn komst, zijn eerste komst op deze aarde, markeert niet alleen het einde van een tijdperk, maar opent ook de weg voor wat nog komen gaat. De vervulling van Gods plan voor alle tijden. En Paulus zegt in de Galatenbrief zo mooi, dat is op het juiste moment gebeurd. Ook al hadden de profeten al 400 jaar lang niet meer gesproken. En leek het wel of de God van Israël uit beeld was geraakt. Maar de omstandigheden waren tijdens de geboorte van Jezus van dien aard dat Paulus later schrijft dat de Heer Jezus kwam in de volheid van de tijd. Precies op het juiste moment om dat goddelijke heilsplan in Christus definitief gestalte te geven. In de Efezebrief, Efeze 1, vers 10, omschrijft Paulus dat zo. Dat hij zich voorgenomen had in zichzelf, aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen. Namelijk in Christus. Nou, die eerste komst, die hoeven we niet meer te verwachten. Die mogen we wel vieren, ook al geeft de Bijbel ons daar geen opdracht voor. Maar juist in deze tijd is het ook zo belangrijk dat u mensen waarvan u eigenlijk weet, die hebben misschien een zetje in hun rug nodig, hè, om weer dat pad wat hen vroeger van jongs af aan is gewezen, opnieuw in te slaan achter de Heer Jezus. Dus grijp die mogelijkheid ook aan om hier in de gemeente samen weer een stukje bezieling neer te leggen naar mensen die anders verloren gaan. Dus die eerste komst, broeders en zusters, die mogen we vieren. Al is het alleen maar om te danken dat God heeft omgezien naar u en mij. En we zingen het met kerst. Hij heeft ons onder miljoenen in het oog gehad. Zijn liefde zocht ons. En we weten uit het vervolg van de Bijbel, en zijn bloed dat kocht ons. En daarom mogen we door genade een kind van God zijn. De tweede advent, verwachtingsvolle periode, die heeft plaatsgevonden, vinden we denk ik in het Pinkstergebeuren. Ik verheug me er altijd op om met Pinksteren te spreken. Maar als je kijkt wat er aan vooraf gaat, dan kom je tot een wat wonderlijke ontdekking. Want daarvoor is de Heer Jezus naar de hemel gevaren. En vroeger heb ik altijd gedacht, wat moet dat een verdrietig moment geweest zijn voor de discipelen. 3 jaar lang van alles meegemaakt met hun Heer en Heiland. En opeens vaart hij voor hun gezicht omhoog. En klinkt een engel en die zegt dat hij op dezelfde wijze zal weerkomen. Ik denk, nou, als je afscheid moet nemen, dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt op een of ander terrein. Binnen onze gezinnen, binnen onze families. Dat doet wat met je. Maar wat lees ik aan het eind van het Lucas-evangelie? Ze gingen met grote blijdschap terug naar de plaats om te gaan bidden. Om, en dat vind ik helemaal mooi wat ik daar lees, Handelingen 1, om daar eensgezind, ik heb daar met Hemelsvaartdag over gesproken hier in de gemeente, om eensgezind, volhardend in het gebed uit te zien, te verwachten de uitstorting van de Heilige Geest. Weet je waarom dat zo bijzonder is? Moet je alleen als naar de namen lezen. Nog een stukje huiswerk, Handelingen 1. Dan lees je namen die had je niet verwacht. En er staat opeens dat de broers van de Heer Jezus, die lezen we in andere gedeeltes van de Bijbel, eigenlijk dachten dat hij min of meer met occulte dingen bezig was. Ze moesten er niks van hebben. Want als de Heer Jezus op een gegeven moment in gesprek is met de mensen die gekomen zijn, dan krijgt hij een seintje, je moeder en je broers zijn er. Dan zou je misschien verwachten dat hij zegt van, nou mensen, even mijn familie begroeten en dan ga ik verder. En dan zegt de Heer Jezus, mijn broeders en mijn zusters, dat zijn zij die in mij geloven. En we weten niet waarom bijvoorbeeld Jacobus en Judas, die een mooie brief hebben achtergelaten in de Bijbel, precies tot geloof gekomen zijn. Maar het is wel zo. Want hun namen, de namen van die broers, worden vermeld. En wat ook zo bijzonder is, weet u waar die discipelen voor die tijd mee bezig waren? In die 3 jaar dat ze met de Heer Jezus optrokken. Die hadden allemaal visioenen, verwachtingen. En daar waren er 2 bij, 2 broers. Ze worden in de Bijbel genoemd de zonen des donders. Dat is nog niet bepaald een compliment, denk ik. Hè? Maar weet je waar die alleen maar mee bezig waren? Met wat hun positie straks zou worden in het rijk van de Heer Jezus. En die hadden hun moeder gestuurd om aan de Heer Jezus te vragen, mag straks mijn ene zoon aan uw rechterzijde zitten en de andere aan uw linkerzijde zitten. Nou, toen de andere discipelen dat hoorden, zijn ze me toch boos geworden. En de Heer Jezus heeft daar terecht wat van gezegd. Maar misschien waren ze wel het meest boos dat ze zelf niet op dat idee gekomen waren. En deze discipelen van Jezus, die zitten nu eendrachtig, verwachtingsvol te bidden over de komst van de Heilige Geest. En sindsdien, sinds de uitstorting van de Heilige Geest, geldt dat elk mens, zegt de Bijbel, die de naam des Heren aanroept, gered wordt en toegevoegd wordt aan de gemeente van Christus. Ik vind in dat opzicht Efeze 1, vers 13 zo prachtig. Er staat, en ik hoop dat u dat vers ook heel persoonlijk naar uzelf toe kunt lezen. Ik doe dat eventjes met mijn naam als voorbeeld. In hem is ook aard. Nadat aard het woord van de waarheid, Efeze 1, vers 13. Namelijk het evangelie van aards zaligheid gehoord heeft. In hem is ook aard, toen aard tot geloof kwam, en wat staat er dan? Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En ik hoop zo van ganser harte dat u allemaal die tweede advent niet meer verwacht in uw leven. Dat u van één ding zeker overtuigd bent, namelijk dat uw leven geleid wordt door de Heilige Geest. Ik weet wel, dat gebeurt vaak met vallen en opstaan, maar iedereen om u heen, maar bovenal onze Hemelse Vader, mag in dat opzicht van u en mij verwachten dat we daarin groeien. Ik zou afgelopen zondag spreken in de kapelgemeenschap van het Zoeklicht. Maar omdat het gebouw was afgekeurd, had ik een vrije zondag. En mijn vrouw zei, ik wil zo graag nog eens een keertje naar mijn oude kerkje. Dat is de dorpskerk in Woudenberg. En wat heb ik daar een prachtige Maranatha-preek gehoord, broeders en zusters. Over de wijze en de dwaze maagden. En er is iets wat me zo bijzonder geraakt heeft in deze dienst. Want de voorganger zei, als ik de geschiedenis goed lees over die wijze en dwaze maagden, dan waren ze in hetzelfde huis bijeen. En hij zei, gemeente, zoals wij vanmorgen hier samen zijn. Hij zei, maar toen de roep kwam, ga uit de bruidegom tegemoet. Hij zegt, toen bleek er een verschil. 5 waren dwaas, 5 waren wijs. En waar zat dat in? Die wijze maagden, die wijze meisjes, die hadden olie in hun lamp. En de anderen niet. En ik vond het zo gedurfd van hem dat hij zei, het kan dus zijn dat u al jarenlang optrekt met ons hier in deze gemeente. Maar dat u nog steeds Efeze 1 vers 13 niet toe kunt passen op uw leven. Omdat u niet gekozen hebt, heel bewust voor de Heer Jezus. Hij zei, en broeders en zusters, fijn dat u, als u die keuze hebt gemaakt, maar u die hier al zo vaak komen, die er al zo vaak zijn geweest, als dat niet zekerheid is voor uw geloofsleven, dan staat, om het zomaar te zeggen, zoals dat in het begin van de dienst zo prachtig werd geworden, uw naam niet opgeschreven in het boek des levens van het Lam. Dan zal de deur, net als in de tijd van Noach, die door God gesloten werd, de deur gesloten zijn. En dan zegt de Heer Jezus, ik heb u niet gekend. Kies dan, zegt de schrift, heden die je dienen zult. En zeg nou zelf. Als je niet gezond bent naar lijf en leden en je krijgt een medicijn, een heilzaam medicijn voorgeschreven, dan heb je er toch helemaal niks aan als je dat alleen maar op je nachtkastje laat staan of in je medicijnkastje stopt, zonder het in te nemen. En Kerst en Pinksteren laat ons zien dat de heilbrengende genade van God in de Heer Jezus Christus voor alle mensen is verschenen. Dus zo dichtbij is gebracht. Maar je moet het wel aannemen. Je moet het aanvaarden. God heeft die genade dus heel dichtbij gebracht. En we mogen dat vieren. Ook als gemeente van Jezus Christus. En aan de wereld om ons heen laten zien wat dat verwachtingsvolle in die eerste en in die tweede advent ons hebben gebracht. De derde advent en de vierde advent, dat staat ons nog te wachten. En als dat ons nog staat te wachten, dan zie je daar toch ook verwachtingsvol naar uit. Ik heb een poosje geleden te horen gekregen dat ik in het voorjaar, zo de Heer wil en wij leven, overgrootvader mag worden. Nou, daar zie ik al verwachtingsvol naar uit. Wat een zegen als je dat op oudere leeftijd mag beleven. Ik zie sommigen al instemmend knikken. En ik vind het zo mooi om bij mijn kleindochter te zien hoe ze zich voorbereiden, zij en haar man, op de komst van dat kindje. En dat alleen doet mij al genieten. En dat zou eigenlijk ook moeten afstralen van u en mijn leven, als het betreft dat de advent die we nu nog verwachten, namelijk de opname van de gemeente, plaats gaat vinden. De Heer Jezus komt weer. Voor hen die in hem geloven en die tot de gemeente behoren, om hen op te nemen in het Vaderhuis. Ik lees in Filippenzen 3, vers 20 deze prachtige tekst. Filippenzen 3, vers 20 en 21. Wat staat daar? Want wij zijn nu reeds door genade, door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Want wij zijn nu reeds burgers. Waarvan? Van een rijk in de hemelen. En dan staat erachter, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. En wat staat er dan achter? Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Mag ik u met het oog op die derde advent vragen, welke rol speelt dat eigenlijk in uw leven? Bent u in uw geloofsleven, zoals ik dat vorige week zondag van dominee Lubbers in Woudenberg hoorde, een oprechte Maranatha-christen? Ik las in een heel oud boek dat in 1929... van 25 tot en met 26 november wijle broeder Johannes de Heer een hele bijzondere conferentie heeft georganiseerd in het Zendingsdiaconessenhuis te Amerongen. Het betrof toen een tweedaagse Maranatha-cursus voor ouderlingen, voor diakenen, voor betrokken gemeenteleden, maar vooral ook voor voorgangers. En die cursus begon met een hele prangende, indringende vraag. Wat is nou de praktische betekenis van de Maranatha-verwachting voor de gelovigen? En aan de hand van de schrift heeft wijlenbroeder Johannes de Heer toen aan de aanwezigen uitgelegd wat de Maranatha-verwachting ons als gelovigen zo brengt. Toen ik dat van de week las, werd ik er stil van. Hij zei, ik vat het even heel kort samen. De Maranatha-verwachting brengt je dichter bij het woord van God. Nou, zeg nou zelf, als we iets nodig hebben, vandaag de dag, om richting de toekomst te bepalen wat ons staat te wachten, dan moet je het woord van God nemen. En dan moet je niet geloven wat ze op de televisie tegen je zeggen in tal van programma's. Hij zegt als tweede, de Maranatha-verwachting brengt je dichter bij God. En in de derde plaats, het brengt je ook dichter bij Gods volk. Het raakte echt mijn hart dat u in de gemeente zondags kennelijk gewend bent in deze tijd. Ik vind dat een prachtig initiatief om gewoon een lied te zingen waarin ook het woord van God, maar vooral ook de liefde voor zijn oogappel Israël naar voren komt. Het brengt je ook, vandaar ook terecht de oproep voor het komende kerstfeest, het brengt je ook dichter bij de wereld die verloren gaat. En misschien zijn er wel mensen bij die je hebt opgevoed en die de weg van de Heer hebben losgelaten. En soms kun je niet meer met ze spreken over de Heer Jezus. Want dan bederf je daarmee de stemming. Maar als je niet meer met je kinderen of kleinkinderen over de Heer Jezus kunt spreken, moet je het gewoon omdraaien. Spreek met de Heer Jezus. over je kinderen en kleinen. En breng ze dagelijks voor de troon van genade. Want als je let op de tekenen van de tijd, het profetische woord wordt steeds sneller vervuld. Als vijfde zei hij, het brengt je een betere oriëntering omtrent heden en toekomst. Het laat je zien in welke tijd je leeft, maar ook welke tijd wacht. En dat omdat wij al hemelburgers zijn, maakt de Maranatha-verwachting je ook losser van deze aarde. Want zeg nou zelf, deze aarde is op weg naar een hopeloos einde. Maar door genade zijn wij op weg. Door het volbrachte werk van de Heer Jezus op weg naar een eindeloze hoop. En staat er, en dan past zo'n prachtig het lied bij wat we net zongen. Het brengt meer blijdschap in je leven. Het geeft je vreugde elke dag. Dan ga ik ervan uit, broeders en zusters, dat u allemaal wel dat gedeelte kent van 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Niet zo lang geleden zei een gemeente tegen mij, we vinden het fijn als u komt spreken, maar liever niet meer over deze dingen. We vinden u een pastorale broeder. We hebben heel veel jonge broeders die in de gemeente spreken. We zijn blij als er een oudere komt. Maar wilt u wat meer pastorale onderwerpen bespreken? Dat heb ik nog één keer gedaan. En toen heb ik gezegd, broeders, we moeten maar een einde maken aan onze verbinding. Ik zeg, want iets remt mij geweldig af. Want weet u wat ik de allergrootste bemoediging en troost vind in de Bijbel? Dat Paulus aan het eind van Thessalonicenzen, als hij spreekt over de opname van de gemeente, zegt, nou vertroost elkaar dan met deze woorden. En wat zijn deze woorden niet de geweldige troost als je met je geliefde staat aan het graf. Dat je weet dat er straks bij hem een weerzien. Waarom geloof ik daar persoonlijk met hart en ziel in? Nou, het geheim voor mij ligt in vers 15. Daar zegt Paulus namelijk, als hij hier dat beschrijft, dan zegt hij heel nadrukkelijk, dit zeggen wij u met een woord van de Here. Het zou toch vreemd zijn als ik als dienaar van het woord van God niet dat woord van de Heer overneem. De Heer Jezus heeft toch ook zelf gezegd, als je zijn woord, je leven bouwt op zijn woorden, en dan bouw je op een vast fundament. Als ik daar met mensen over spreek, dan zeggen ze, ja, maar ik kan me niet voorstellen dat God dan op dat moment tegen de Heer Jezus zegt, ga je gemeente halen, en dat alleen de gelovigen er dan ertussen uitgehaald worden. Dat is toch onmogelijk, zoveel mensen op deze aarde. Die vraag hebben ze ooit eens gesteld aan Thomas Alva Edison. Die naam hebben u vast wel eens gehoord. Want daar hebben we heel wat zegeningen aan te danken. En toen hij daarover sprak met de stel uitvinders, dan zeiden ze dat tegen hem. En weet u wat hij tegen hen zei? Maar ik geloof dat wel in. En ik zal het jullie ook bewijzen. Nou, dat wilden ze wel graag zien dan. Dus zei, ik zal jullie eens laten zien hoe het voor God geen enkel probleem is om hen die tot zijn kinderen behoren thuis te halen in die hemelse heerlijkheid, waarvan de Heer Jezus gezegd heeft, zie, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Toen pakte hij een houten kist. En dan deed hij fijn zand in. Schudde dat een beetje zo door elkaar. En toen pakte hij een zak met ijzerversel. En dat strooide hij ook in die kist. En hij schudde en husselde dat heel goed door elkaar. En toen zei hij, let op. En toen pakte hij een hele sterke magneet. En die hield hij zo boven die kist. En al die stukjes ijzerversel werden aangetrokken door de kracht van de magneet. En zo kun je voor ogen stellen wat er gaat gebeuren. En volgens Romeinen 11, vers 25, als ik dat Bijbels gezin goed lees. Komt de Heere zijn gemeente ophalen wanneer? Als het getal van de heidenen vol is. Als je nou hier vanmorgen bent en je hebt nog nooit een bewuste keuze gemaakt voor de Heer Jezus. Dan zou het kunnen zijn dat als u uw hart, en daar bidden we altijd in de gemeente om, ook van tevoren in de consistoriekamer, dat dat woord mag landen in uw hart. En u maakt die keuze, kan het zijn dat uw keuze het getal van de heidenen vol maakt. En dan krijgt de Heer Jezus een seintje van de Vader. En dan zegt die Vader, zoon, ga de bruid halen. Zoon, ga de gemeente halen. Zoon, ga mijn kinderen halen. Weet u wat er dan gebeurt? Laten 1 Korinthe 15 en 1 Thessalonicenzen 4 u weten. Geen seconde geleden was je nog op deze aarde. En nu? Woorden schieten tekort over wat er dan met ons zal geschieden. Dan ga je pas ten volle en ten diepste ervaren, nou is mijn echte leven met hem op een geweldige manier in vervulling gaan. En je voelt meteen, ik ben thuisgekomen. We hebben eens meegemaakt dat we mensen ontmoet hebben die we van tevoren niet kenden. En dan blijk je opeens gelijkgestemd te zijn. Je verwachting te stellen op de Heer Jezus. En dan voelt het alsof je elkaar al jaren kent. Nu ben je thuisgekomen. En als wij hem verwachten, broeders en zusters, dan zullen we godvruchtig levend zijn komst tegemoet moeten zien. Jacobus geeft aan in hoofdstuk 5, vers 8, hoe je dat het beste kunt doen. En daar heb je maar al te zeer de leiding van de Heilige Geest bij nodig, want vanuit jezelf red je dat niet. Dan zegt hij in Jacobus 5, vers 8, u moet ook geduldig zijn. Ja, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Zingen is makkelijker dan geloven. Maar dat wordt hier gevraagd. En wat staat er ook bij? En uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. En dat brengt mij bij de vierde verwachtingsvolle tijd die nog moet komen. Ik denk dat de kans groot is dat als u nog een kaartje krijgt, want dat is deze tijd ook een beetje uniek iets aan het worden, want we doen dat allemaal via WhatsApp en via de computer. Maar dan is de kans heel groot dat deze tekst ertussen zit. Titus 2 vers 11. Prachtige tekst. Want de genade van God is verschenen, hoe? Heilbrengend voor alle mensen. Er is nooit iemand die kan zeggen van, maar het is niet voor mij. Juist wel. Voor alle mensen. En weet u wat ik dan zo jammer vind? Dat die tekst daar stopt. Want wat erachter staat is zo ontzettend mooi en zo ontzettend rijk. Want daar staat dat diezelfde genade die heilbrengend is geschonken, u op twee manieren helpt. In de eerste plaats om los te laten, uit je leven weg te doen wat niet in het leven van een christen past. En want de genade van God, dat hij dat niet in één keer doet, stukje bij beetje. Zodat je ook leert wat gehoorzamend ten diepste inhoudt. Om zo in je leven een aangename geur van Christus voor God te gaan verspreiden. En wat zegt dan vers 13? Verwachtende de zalige hoop. Dat is één ding. En voor mij ligt daarin de verwachting van de opname van de gemeente. En dan staat er achter. En de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Ik denk met betrekking tot deze vierde advent dat weinig teksten zo uitgesproken op dat heerlijke moment wijzen als we bijvoorbeeld lezen in Zacharia 14. Nou, je hebt nog 3 dagen tot kerst, dus dan kunt u op de 3e dag mooi Zacharia 14 eens doorlezen. Daarin wordt de komst van de Heere Jezus naar deze aarde op profetische wijze beschreven. Daar staat dat hij zal komen en zijn voeten planten op de olijfberg. En met hem zal dan ook het koningschap hersteld en het oordeel geveld worden. Dat is ook de reden, en je hebt dat ongetwijfeld wel gezien, als u in Israël bent en u staat op de olijfberg, dat heel veel Joden begraven wensen te worden op de olijfberg, namelijk richting Jeruzalem. En ik heb een hele mooie foto soms op mijn laptop staan. En daar zie je dan de Gouden Poort. Die is nu nog dicht gemetseld. En daar liggen heel wat graven van mensen die als het ware die komst willen tegenhouden. Maar dat gaat niet gebeuren. En daar staat een mooie tekst bij. Binnenkort voorgoed geopend. Daar wachten we op, broeders en zusters. Dus dan zal na de grote verdrukking Matthäus 25 onder andere in vervulling gaan. Waarin staat, wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En uit de context wordt ontzettend duidelijk dat de troon van zijn heerlijkheid dan in het aardse Jeruzalem zal staan. Ziet u waarom het antisemitisme zo groeit? Want ook Gods tegenstander Satan weet dat de tijd die hij heeft nog kort is. En dat is dus een aansporing voor u en mij als gelovigen tot waakzaamheid, tot leven in heiligheid, anticiperend op de komst van het hemels Jeruzalem en daarachter, na 1000 jaren vrijk die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde. Jezus komt terug. En hij zal zijn 1000-jarig rijk gaan besturen vanuit Jeruzalem. Tot slot nog dit. Ik las op het internet van de week een inspirerend stukje over verwachting. En in een artikel over het belang van een verwachtingsvol christenleven stelde de schrijver dit. De belangrijkste reden om verwachtingsvol uit te zien naar Christus is omdat de Bijbel ons dat leert. Het Nieuwe Testament laat ons steeds weer zien hoe de eerste gemeenten juist leefden met de blik omhoog. Zij verwachten de spoedige komst van Jezus. En dat was geen loos gebaar en geen loze gedachte. Het was geen vergissing waar ze achteraf op teruggekomen zijn. Nee, men leefde oprecht zo omdat men er hoop in vond. En gisteren las ik een kort berichtje. Weet je wat in het afgelopen jaar het woord is wat het meest is opgezocht op internet? Dat zegt iets over onze tijd waarin we leven. Dat is het woordje hoop. En ik vind het zo prachtig dat in de eerste Petrusbrief staat dat wij door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, door zijn opstanding, wederom geboren zijn. En ik hoop dat u daar van harte amen op kunt zeggen. Tot een levende hoop. En dan moet u in vers 4 eens lezen wat dat meebrengt voor de toekomst. Een onbevlekte, onvergankelijke, erfenis. En daarom wil ik afsluiten met een tekst uit Hebreeën 10. Waar staat, want broeders, zusters, nog een korte tijd. En hij die komt, zal er zijn en niet op zich laten wachten. En daarom, wees waakzaam. Houd u vast aan de belofte van zijn komst. Eerst voor zijn gemeente en daarna voor zijn volk Israël. En dit zegt de schrift. Is een vaste hoop die u en mijn geestelijk leven zuivert en leidt tot een leven van heiligheid. Ja, we doen er goed aan om van tijd tot tijd ook onze herinnering te zingen. Vol verwachting blijf ik uitzingen. Die dag die spoedig gaat komen. Weet je wat ik dan zo jammer vind? Dan zingen we dat uit volle borst en dan kom je bij het laatste couplet. En weet je wat daar staat? O, soms voel ik een groot verlangen. En dan denk ik, dat spoort niet met elkaar. Dat moet niet soms zijn, want als het soms is, is het vaak afhankelijk van de moeilijke omstandigheden waarin we verkeren. En God gebruikt die moeilijke omstandigheden vaak om ons nog dichter aan zijn hart te drukken. Hebben we zojuist in een van de prachtige liederen gezongen. En daarom, broeders, zusters, leef dicht bij uw Heer en bij uw Heiland. En geniet met allen die u lief en dierbaar zijn. En vraag de Heer om een ingang in de harten bij hen, om te laten zien hoe reëel dat in uw leven is en welke blijdschap en zegen dat met zich meebrengt. Met andere woorden, doe handeling totdat hij komt. Maranatha, halleluja, amen. Zullen we samen danken. Liefdevolle Hemelse Vader, aan het begin van deze dienst is al gedankt voor het feit dat wij bevoorrechte mensen zijn die zondag en zondag in alle rust naar onze gemeente kunnen gaan. Terwijl er zoveel van uw kinderen zijn, en we lezen daar elke dag weer van, in tal van landen waar mensen uw liefdevolle Zoon haten. En daar op allerlei nare manieren gestalte aan geven. En wat ons elke keer weer raakt in het leven van mensen die dat meemaken of al meegemaakt hebben, is hun standvastigheid. Dat ze steeds overvloedig blijven in het werk van de Heer. Ook omdat zij weten dat u bij machte bent om oneindig veel meer te doen dan zij zelfs bidden of beseffen. En ook omdat ze weten dat het woord van God een kracht is tot behoud van een ieder die gelooft. Heer, wilt u geven dat wij aan mensen om ons heen laten zien wat levend geloof is. Dat ze aan ons gaan ontdekken. Hé, je kunt wel merken, die broeder, die zuster, die is geheel anders geworden. En dat je hen dan mag vertellen, dat je dat niet in eigen kracht hebt gedaan, maar dat je tegen hen kunt zeggen, ik ben geheel anders omdat ik Christus heb leren kennen. Er is een lied wat zegt, grijp toch de kansen door God u gegeven, want kort is uw tijd heen, de tijd snel daarheen. Wilt u geven, Heer, dat vele mensen zich zullen melden hier in de Koningshof. Eerst in de kerstnachtdienst en dan met het kinderfeest. En dat ze eigenlijk mogen leren dat geloven zo kinderlijk eenvoudig is. Je hoeft niet bang te zijn. Al gaat de zoveelste storm in dit leven tekeer. Maar leg maar gewoon je hand en die van de Heer. Maar wil ik je geven. Want ze zo, dat we zo als gemeente, als gelovigen, eendrachtig blijven uitzien naar dat moment dat we voor eeuwig bij u zullen zijn. En dank u dat we van velen die ons lief en dierbaar waren, mogen weten dat ze ons daarin vooruitgereisd zijn. Vader, hou deze gemeente met de prachtige naam Koningshof dicht bij u. En wilt u hen helpen om in het strijdperk van dit leven elke keer te laten zien dat adeldom verplicht. Dat in een handel en wandel zichtbaar wordt wat u bedoelt in deze tijd als gemeente van Christus. Dat mensen zullen zeggen, wat is er toch elke zondag en door de week aan de hand in die Koningshof. Moet eens kijken hoe lieflijk het is dat broeders en zusters daar te samenkomen. Je merkt aan alles, daar gebiedt de Heer zijn zegen. En leven tot in eeuwigheid. Glorie voor uw grote naam. Amen.